Goed. Van de parkeerplaats. Nou ja, eigenlijk heeft het misschien ook wel met de parkeerplaats te maken. Want het heeft gewoon te maken met hoe gaan we met elkaar om. En inderdaad, ga je meteen op je rechten staan. Of ga je meteen zeggen, ja, maar wij huren die parkeerplaats. Nou weet je, toen wij hier kwamen, toen was dat een van onze grootste zorgen. Van hoe gaan we het doen met parkeren. Omdat het op zondag vanaf 12 uur... nou ja, betaald parkeren is dan misschien nog één ding. Maar er is hier niet zo heel veel parkeerplek in de omgeving. Omdat op zondag de meeste mensen inderdaad thuis zijn. En toen wij deze ruimte hier van de Burgerhard konden huren, een aantal jaren geleden, waren wij ontzettend blij dat we met de co-op in gesprek zijn gegaan. Tenminste, en dat de toenmalige beheerder, of de, hoe zeg je dat, filiaalhouder, zei van nou ja, dat is misschien wel leuk, dan hebben wij een extraatje voor onze personeelspot. Dus het is eigenlijk ook, ik zou bijna zeggen, een soort genade van hun. Want heel rijk worden ze er niet van. Het is voor hun een klein extraatje, maar als ze zouden zeggen, jongens, het hek gaat dicht, het is, je zoekt maar een andere plek, dan gaan we dat op die manier doen. Ik wil vanochtend een opstapje maken eigenlijk naar de rest van het seizoen. Dit is een beetje een soort algemene inleiding, zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd hoop ik ook gewoon dat we daar iets mee kunnen doen. Handelingen 1, vers 3. Er staat, na zijn lijden en dood heeft hij, Jezus, hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God is een belangrijk thema. En dat zal de komende seizoen ook, en daar krijgen jullie allemaal nog wel meer informatie over, maar dat zal ook een belangrijk thema zijn. En voor Jezus is het Koninkrijk van God misschien wel een heel belangrijk onderwerp geweest, omdat het alleen al in het Nederlands tenminste, als het zo vertaald is, 96 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En Jezus sprak over het Koninkrijk van God. En weet je, het Koninkrijk van God, dat is ook aan de ene kant is het heel mysterieus, dat klinkt ook weer zo wat. Maar er staan een heel aantal teksten in. In de ene keer zegt Jezus, het Koninkrijk van God is in u. Aan de andere keer zegt hij weer, het Koninkrijk van God is binnen handbereik. Hij leert zijn discipelen binnen uw koninkrijk komen uw wil gedaan wordt zoals op de aarde, zoals ook in de hemel. Maar ik denk, daar gaat het eigenlijk om, dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt op aarde. En dan gaat het eigenlijk om de cultuur van het koninkrijk. En dat is ook een thema waar we de komende maanden mee aan de slag gaan. En daar horen heel veel dingen, hebben daarmee te maken. Maar ik dacht, wat is nou eigenlijk een koninkrijk? Wij hebben een koninkrijk in Nederland. Wij hebben een koning en Nederland is een koninkrijk. Maar het is eigenlijk is het ook een heel abstract begrip. Ja, het is een stuk land. Geregeerd wordt in Nederland tenminste door tussen aanhalingstekens door een koning. Maar ik las een mooie definitie. En daar stond, een koninkrijk, het is de verregaande invloed van een koning over zijn territorium. Wat hij beïnvloedt met zijn persoonlijke wil, met zijn bedoelingen, bestemming, waardoor een cultuur en een levensstijl ontwikkeld wordt die de verlangens van de koning voor zijn onderdanen weerspiegelen. Nou, dat is een hele lange. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, komt het erop neer. Wat de koning wil in zijn koninkrijk, is dat zijn verlangen wat hij heeft. En een goede koning heeft goede verlangens voor zijn koninkrijk. Een goede koning heeft altijd goede verlangens voor zijn onderdanen. Als je het zo, voor de mensen die in zijn koninkrijk wonen. En je moet er niet al te simpel over denken over een koninkrijk. Want toevallig wij thuis worden daar dan wel op een gegeven moment weer mee bepaald. Want, zoals heel veel mensen weten, hebben wij een pleegdochter, Fatout, die al vanaf een week of 4 bij ons is. Maar zij is nog steeds geen, ze woont al 10, 10,5. En ze heeft nog steeds geen Nederlandse nationaliteit. Sterker nog, ze heeft helemaal geen nationaliteit, want op het pasje van de IND staat afkomst onbekend. Er is ooit iets fout gegaan, waardoor haar naturalisatie die aanvraag is gewoon fout gegaan, degene die dat had moeten regelen. En vorig jaar hebben wij dus bij de overheid een naturalisatieverzoek ingediend. Want het is toch best wel fijn als je al 10 jaar hier, als je in Nederland geboren bent, gewoon in Hengelo, in een ziekenhuis, Hè, en je woont al 10 jaar in een land en je bent helemaal niks anders. Dat je dan toch ook mag zeggen van ik ben Nederlander. Ik ben deel van dit koninkrijk. Nou zal zij zich dat nog niet zo bewust zijn. En wij zijn ons dat ook niet de hele dag bewust. Dat wij deel zijn van het koninkrijk der Nederlanden. Behalve als je op je paspoort of rijbewijs kijkt. Maar de grap is dat dat dus niet zomaar een kwestie is van een stempeltje. Ten eerste is het kost dat een heleboel geld, maar dat is dan even daaraan toe. Maar het wordt beoordeeld door een commissie door de IND. En daarna gaat het verzoek naar de koning. Nou heb ik niet de intentie dat Willem-Alexander zich daar nou persoonlijk over buigt. Daar zal hij zijn mensen voor hebben. Hè? Maar het gaat om het feit dat, even om de procedure te zien, het gaat om de koning. En de koning geeft in die zin bij een naturalisatie toestemming en zijn goedkeuring dat deze persoon onderdaan wordt van zijn koninkrijk. Maar dat is nog niet klaar. Want dan zou je denken, nou, stuur even een briefje, klaar. Nee, dan moet je opnieuw, je moet als het ware ook de belofte of de eed afleggen, dat je dus ook als het ware, ja, erkent dat jij onderdaan bent van dat koninkrijk, maar dat je ook de cultuur van dat koninkrijk gaat respecteren met al zijn waarden en normen. Nou is dat in Nederland best heel breed, denk ik, maar toch. En zo gaat dat, is dus zo belangrijk is het koninkrijk. Het koninkrijk is niet onbelangrijk. En die cultuur van het koninkrijk, die komt dan in het natuurlijke gewoon naar voren, want je moet inderdaad als onderdaan in die cultuur van het koninkrijk wandelen. En ik denk, toen God deze wereld schiep, had hij een geweldig plan. Vanuit zijn wezen, vanuit zijn natuur, wilde God dat mensen, dat Adam en Eva de aarde zouden regeren. En dat, als het ware, de cultuur van God werd zichtbaar in het paradijs. God had zijn koninkrijk geplant in het paradijs. En hij had Adam en Eva daar neergezet, om daarin te leven, als het ware. Om dat koninkrijk ook nog meer gestalte te geven. Ze krijgen de opdracht om de aarde te bewerken. Ze krijgen de opdracht om zich te vermenigvuldigen, om vruchtbaar te zijn. En ik geloof echt dat het paradijs een afspiegeling is van de hemel, van de plaats waar God woont. En dat het paradijs op dit moment weer een deel is van de hemel. Paulus die zegt op een gegeven moment, Paulus heeft ergens daar schrijft hij over in 2 Korinthe 2 vers, ik zal even goed zeggen, 2 Korinthe 12. Daar schrijft hij over een hele bijzondere, bovennatuurlijke ervaring die hij heeft. En hij zegt dan zelfs bij dat hij eigenlijk niet weet of hij nou in zijn lichaam was of buiten zijn lichaam was, maar dat hij in het paradijs is geweest. Hij is weggevoerd tot in het paradijs. Maar goed, even terug naar het paradijs zoals God het in Genesis, waar we in Genesis over lezen. Het paradijs was niet hun eigendom. Ze mochten het beheren. En het was een beperkt gebied. Maar God geeft Adam en Eva inderdaad, wat ik net al zei, de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Om vrucht te dragen, om het uit te breiden. Zodat er een groter gebied onder die invloedssfeer zou komen. En dan staat hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Maar goed, de meesten van ons kennen het verhaal dat dat niet helemaal goed gelukt is. Adam en Eva die lieten zich misleiden, ze waren ongehoorzaam en ze onttrokken zich in die zin aan de invloedssfeer van dat koninkrijk en aan de invloedssfeer van die koning. En ze geven het rentmeesterschap, het gezag, de autoriteit die zij gekregen hadden, die geven ze op dat moment aan Satan. Want dat is wat Satan wil. Hij wil de aarde onder zijn autoriteit brengen. De verlangens die Satan heeft, die wil hij weerspiegeld zien op de aarde. Hij heeft zijn cultuur, zijn normen, zijn waarden op aarde geplant. Nou, je hoeft maar om je heen te kijken om te zien wat daar de gevolgen van zijn. En dat zijn soms, dat is soms in een kleine situatie zo. Dat kan zijn in steden, in buurten, in gewoon in je eigen hart. Maar we zien het in groot, in Irak en in al die landen waar zoveel, Oekraïne, waar zoveel satanische machten aan het werk zijn. Dat is wat hij wil. Het koninkrijk van God werd afgesloten. Mens werd verwijderd. God die heeft twee engelen voor de ingang gezet. Maar weet je, God is ook genadig. Hij is een God van heil. Hij is een God van heelmaking. En Jezus is gekomen om een nieuw koninkrijk, om zijn koninkrijk opnieuw te vestigen. En wat ik zo mooi vind is als Jezus eigenlijk zijn bediening, en dat kan je heel goed in Matteüs lezen, als Jezus zijn bediening begint, en dan gaat Jezus eerst de woestijn in en dan wordt hij verzocht door de Satan. Maar uiteindelijk staat er dan dat hij de mensenmassa zag en hij ging de berg op. En dan begint, zoals we dat dan netjes noemen, de zaligsprekingen of de bergreden of met de zaligsprekingen. En als je die goed zou lezen, die zaligsprekingen, die houden niet op bij dat stuk van gelukkig wie nederig van hart zijn. Of in de oude vertaling zalig, zachtmoedigen staat er dan inderdaad. Zalig zijn de treurenden. Gelukkig zijn wie hongerigen en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Weet je, dat is maar een stukje van de zaligsprekingen. Maar Jezus begint hier aan die scharen, aan die discipelen. Hij heeft zijn discipelen geroepen. Hij heeft die scharen, die mensen die hem volgen. Daar had hij invloed op. Daar gaat hij zijn koninkrijk aan uitleggen. Hij gaat de cultuur van zijn koninkrijk uitleggen. En die hele bergreden, dat is Matteüs 5, 6 en eigenlijk 7, gaan over de cultuur van het koninkrijk. De normen en waarden van God. En hoe moeilijk het misschien ook is, want daar zit een enorme strijd in. Die staan zo haaks op onze eigen normen en waarden, op hoe wij kijken. Weet je, hij begint met die woorden, zalig ben je, gelukkig ben je. Dat is een innerlijke hartsgesteldheid. En dan gaat hij eigenlijk in dat regeltje, in die aantal proclamaties, verklaringen. Gaat die waarden opnoemen die heel belangrijk zijn. Die als het ware het koningschap van God in je leven kunnen gaan vestigen. Waardoor die zichtbaar worden. Hij zegt inderdaad, als je hongert en dorstig naar gerechtigheid, dan zul je verzadigd worden. Weet je, het is zo sterk. Als je barmhartig bent, dan zul je barmhartigheid ondervinden. Als je treurt, dan zul je getroost worden. Als je zuiver van hart bent, dan zul je God zien. Er zitten, ik denk over iedere zin, daar kan je heel lang over nadenken. Daar kun je over mediteren, daar kun je een hele studie over maken. Maar hij gaat verder. En hij zegt tegen de mensen, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Laat je licht schijnen voor de mensen. Het koninkrijk van God mag zichtbaar worden. Die cultuur van het koninkrijk van God, die waarden en normen die Jezus hier gaat neerleggen, die mogen zichtbaar worden. En dan gaat die dingen, ik ga er even een paar uithalen. Ik ga er niet veel over zeggen, want dat komt in latere zondagen wel terug. Maar hij zegt gewoon hele simpele dingen. Hij zegt als je dingen waarvan de wet eigenlijk zegt, die draait Jezus om. Jezus die reageert telkens vanuit een tegenovergestelde geest. Hij zegt, als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ja dat klinkt even heel hard, ruk het uit, werp het weg. Leg geen valse eed af voor de Heer. Gedane beloften moeten worden ingelost. En dan zegt hij, en dan zegt Jezus, maar ik zeg je, zweer helemaal niet. Laat je ja, nee zijn en, nee, en je nee. Nee, wees betrouwbaar. Als je oog je tot zonde verleidt. Als je in je hart iemand aanziet. Het zijn andere normen en waarden. Normen en waarden die te maken hebben met vergeving. Die te maken hebben met niet oordelen. Die te maken hebben met je geen zorgen maken. Die te maken hebben met de goede prioriteiten stellen. Die te maken hebben van, hoe kijk je naar mensen? En ik denk als we die dingen tot ons gaan nemen, die cultuur van het koninkrijk, als die meer en meer in ons leven een plek gaat vinden, en als we daar meer in gaan wandelen, dan gaan we anders kijken naar mensen. En ik weet niet of ik, misschien ben ik wel de enige, maar weet je, ik merk zo vaak bij mezelf dat ik denk, mijn eerste reactie kan heel zo snel oordeel zijn. En dat kan heel veel hele simpele dingen zijn. Of kritiek. Of je rekent iemand af op wat hij doet. Of wat hij niet doet. Dat kan ook. Het kan zo snel zijn. En ik denk dat de cultuur van het koninkrijk ons een andere houding gaat leren. Dat Jezus ons een andere houding gaat leren. En die cultuur van het koninkrijk die heeft invloed op je, hoe je kinderen opvoedt. Hoe je kijkt naar straf en vergeving. Hoe je relaties bouwt met elkaar. Het heeft te maken met je huwelijk. Het heeft te maken met je werk. Hoe je inderdaad omgaat met de meneer van de koop. Het heeft zoveel te maken met onze houding. Waarmee wij als het ware in deze samenleving staan. In deze wereld staan. Maar ook in de gemeente staan. En Jezus heeft zijn gemeente geroepen. Hè, om dat koninkrijk meer en meer zichtbaar te maken. Weet je, en structuren veranderen. Daar ben ik zo langzamerhand na al die jaren wel achter. Een structuur veranderen is niet zo moeilijk. Maar een mindset veranderen van mensen. Dat is veel moeilijker. Want wij zijn allemaal geworteld in onze eigen traditie. In onze eigen theologie. In onze eigen achtergrond, kerk, weet ik wat je allemaal te maken hebt. Hè? Je opvoeding. In je opvoeding krijg je normen en waarden mee. Je gedachten veranderen, je denken veranderen. Dat is veel en veel complexer. En als het om deze cultuur gaat, als het om de cultuur van het koninkrijk gaat. Kijk, Paulus die zegt ergens, word hervormd door de vernieuwing van je denken. Wij moeten vernieuwd worden in ons denken. En dat heeft niks te... Ja, heeft niet alles. Nee, niks is misschien te scherp gezegd. Maar ik heb altijd gedacht dat vernieuwing van denken gewoon te maken had met... van ja, nou ja, je moet anders gaan denken over zonde. Dus je moet dan het Jezus aannemen. En dat is vernieuwing van je denken. Maar vernieuwing van je denken betekent echt een totale reformatie van je denken. Dus eigenlijk simpel gezegd, alles wat je tot nu toe hebt gedacht, dat moet veranderen. Dat moet vernieuwd worden. Dat moet... daar moet, als het ware, dat van God inkomen. Daar moet Gods denken inkomen. De Gods waarden en normen mogen daarin in gaan groeien. God wil zichtbaar maken wat bij hem in de hemel is. Dat wil hij zichtbaar hebben hier op de aarde. Dat is eigenlijk het hele, dat zou ik zeggen, dat is een simpele slotconclusie. En wij hebben de opdracht om de aarde te beïnvloeden, zoals dat Gods oorspronkelijke plan was. We zijn als christenen niet geroepen om mensen naar de kerk, in de kerk te brengen, maar om ze in het koninkrijk van God te brengen. Dat is een wezenlijk verschil. Als Jezus zijn discipelen uitzendt, dan zegt hij niet tegen van breng alle mensen bijeen in een kerkgebouw. Maar hij zegt, maak alle volken tot mijn discipelen. Maak ze tot mijn volgelingen. Maak ze tot mijn volgelingen. Hij heeft ons niet geleerd te bidden, laat uw kerk komen en uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel. Maar hij zei, laat uw koninkrijk komen. Daar gaat het om, het gaat om zijn koninkrijk. Weet je, en de discipelen, wij zullen daarin toegerust moeten worden. En ik denk, hoe meer je daarmee bezig gaat, hoe meer dat een proces is en hoe meer je nieuwe dingen gaat ontdekken. En elke dag denk ik weer van, ach, ik dacht dat ik het begreep. Of ik dacht... Oh, ik dacht dat ik dat misschien wel al deed. En ik dacht, ik doe dat helemaal niet. Ik vind mezelf eigenlijk altijd best wel ruimhartig. Nou, ik bedoel, hè? Maar dan denk ik, nou, ik ben eigenlijk, als ik daarover nadenk, dan denk ik, nou, maar ik heb best wel snel een oordeel klaar. Ik ben helemaal niet zo heel barmhartig voor anderen. En dat zijn hele goede processen in jezelf. En mensen zullen toegerust moeten worden. Daarin. En we zullen ons denken moeten laten hervormen. En het is mooi, in Efeze staat een tekst. Daar staat, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus. Geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren heeft bereid. Opdat wij daarin zouden wandelen. En ik denk, dan gaat het om de werken die God tevoren bereid heeft. Die liggen al klaar bij hem. Ik zou bijna zeggen, maar eventjes simpel gezegd. Die liggen al klaar in de hemel. Al die dingen, daar mogen wij in wandelen. Daar zijn we voor geschapen om die dingen te doen. En ik dacht van nou, ik heb gewoon wat dingen gevonden. Er zijn misschien veel meer van dit hele, hele mooie dingen die God klaar heeft liggen. Maar ik denk, het gaat om, we mogen gewoon het evangelie verkondigen. Het is een van Gods plannen. Zijn goede boodschap, een boodschap van hoop. Weet je, de wereld heeft hoop nodig. Mensen hebben hoop nodig. Mensen hebben leven nodig. Ik bedoel, alles, als je ieder nieuwsbericht dat je aanzet, dat verkondigt alleen maar dood. En ellende, en ziekte, en narigheid. Maar het evangelie is een evangelie van hoop. En we mogen mensen leren om volgeling te worden van Jezus. En we zijn een beetje met kinderwerk bezig. En ik bedoel, een volgeling van Jezus, dat is niet per se een volwassen iemand. Een volgeling van Jezus, dat begint, nou, ik zou bijna zeggen, zodra ze nog hierin zijn. Hè, maar zodra ze nog niet eens geboren zijn, begint dat al. En dat ga je stukje bij beetje, ga je kinderen leren en trainen en voorleven. En dit is zo geweldig mooi als je hoort, vorige week hebben we daar iets over verteld, we waren in Engeland. En dat was ook een speciale conferentie voor kinderen. En als ik dan hoor dat daar kinderen zijn, weet je, van die man die zei, kinderen hebben niet een kinderheilige geest. Kinderen hebben de Heilige Geest. En zij kunnen net zo goed als iedere volwassene in die werken van die God heeft klaargelegd wandelen. Ze kunnen bidden voor zieken. Kinderen kunnen dingen van God ontvangen. Dan krijg je vanzelf zin om kinderwerk te doen. We zijn geroepen om binnen het Koninkrijk van God, daar is zorg voor elkaar. Zorg voor de weduwe, voor de wezen, voor mensen die zorg en hulp nodig hebben. En binnen het Koninkrijk van God, daar mogen we vreemdelingen herbergen. Dat is toch prachtig? Vreemdelingen. Ik las gisteren nog dat er elke week een nieuw AZC open moet in Nederland. Vanwege de enorme toestroom Syriërs. Weet je, en sommige mensen zien dat misschien als een verschrikking. Maar ik denk dan maar weer van nou, een kans voor het Koninkrijk van God. Want wat we mensen mee kunnen beïnvloeden, dat kunnen mensen mee terugnemen, waar ze ook gaan. Het gaat om het uitleven, het uitdelen van Gods liefde en kracht aan mensen op school, op straat, thuis, in je relatie, in je huwelijk, in je gezin. Als je op vakantie bent, in je buurt, waar dan ook. Weet je, Jezus die had een team. Van mensen, 72, 70 staat in twee verschillende evangelieën anders. En die trainde hij in de werken van het koninkrijk. En in Lucas 10 staat, op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen. En hij zei, ik loof u Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Weet je, ik dacht, dat is ook nog een extra dimensie. Het Koninkrijk van God is eenvoudig. Het is niet ingewikkeld, het is niet zwaar, het is niet moeilijk. Wij kunnen het allemaal begrijpen. We hebben geen excuus. Het heeft niks met ons IQ te maken. Het is eenvoudig. Maar zoals het in het natuurlijke moeilijk is om een cultuur te veranderen. Hè, wat ik zei, kijk, een structuur, ach, dat is niet zo'n probleem. Maar een cultuur veranderen, dat is veel lastiger. En als je een cultuur wil veranderen, dan ik denk dat de sleutel daarbij is een relatie. Weet je, we hebben natuurlijk heel veel mensen van andere culturen in ons land. En eigenlijk wordt er, iedereen, dat is een mooi woord, integratie. Hè, maar als het om integratie gaat, dan is daar eigenlijk de gedachte dat mensen in ieder geval een deel van de normen en waarden van de Nederlandse cultuur tot zich nemen. Ik bedoel, nog even terug over die naturalisatie. Dat is dan alleen voor mensen van boven de 16. Maar als je als 16-jarige genaturaliseerd wordt en het Nederlandse burgerschap krijgt, en je krijgt dus een Nederlands paspoort en je wordt dan echt Nederlander, dan zijn daar ook door iedere plaatselijke gemeente, overheid in dit geval, worden er dus ook echt naturalisatiebijeenkomsten belegd. Dat is een feestelijke bijeenkomst waar mensen dan uitgenodigd worden. 1 keer per jaar of 2 keer per jaar doet iedere gemeente dat. En dan worden de mensen die dus op dat moment, of misschien een paar weken daarvoor, een paar maanden daarvoor, het Nederlandse staatsburgerschap hebben gekregen, worden uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar is de burgemeester bij. Dat is een ceremonie. En je moet erbij aanwezig zijn. Dat is heel belangrijk. Dat mensen zich dat dus bewust gaan worden. Daar hebben ze dus blijkbaar vanuit, daar hebben ze voor gekozen. Om daar een ceremonie bij te maken. Van, let goed op. Misschien had je die kom je uit dat land. En je bent, natuurlijk, je houdt altijd een deel van, je bent altijd jezelf. Je houdt je identiteit, maar dat is iets heel anders. Maar we verwachten wel van je dat je in de Nederlandse cultuur gaat wandelen. He, en dat je de waarden en normen van Nederland gaat omarmen. Dat je die gaat leren. En weet je, die leer je niet uit een boek. Ik denk het allerkrachtigste is dat door mensen met elkaar in relatie te brengen. En ik denk, dat is discipelschap. Als je dat even geestelijk trekt naar het koninkrijk van God. Hoe leren wij mensen om de normen en waarden van Gods koninkrijk tot zich te nemen? Dat leer je door discipelschap, door relatie. En discipelschap is niet mensen die net in de kerk komen of zo een boekje onder hun neus te duwen. Van nou lees dit maar, dan snap je het wel. He, of het christelijke ABC of een D-cursus of hoe goed cursussen ook allemaal zijn. Dat begrijpen jullie allemaal heel goed als ik dat zeg natuurlijk. Maar het gaat erom, van kunnen mensen iets leren? En leren leer je door met andere mensen op te trekken. Door te zien hoe andere mensen het doen. Cultuur begint in het gezin van God. De cultuur van het koninkrijk leren wij door hier met elkaar en waar we ook zijn en verbonden zijn met anderen, hè, met elkaar te leren en te kijken. En ik vind Paulus is daar echt een tof voorbeeld van. Paulus wist het koninkrijk van God te vestigen in de harten van andere mensen. En hoe deed hij dat? Door de relaties die hij met mensen had. En die tijd had hij natuurlijk nog geen Twitter en al dat soort gedoe en Facebook en zo, maar hij schreef gewoon nog eens een keer een brief. Hij heeft waarschijnlijk wel meer geschreven als die wij hebben. Maar in een van die brieven aan Timotheus, daar schrijft hij dan, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En dan zegt hij, en wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Hij zegt dus, wat je van mij gehoord hebt, wat je van mij gehoord hebt. En ergens anders zegt hij, hè, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Nou, ik denk als leiders of voorgangers dat in deze tijd zouden zeggen, van nou, dan heb je op zijn minst even een gevoel van, nou, dat is wel redelijk knap arrogant. En Paulus die zei dat, hij zei, volg mij na, zoals ik Christus navolg, zo wil ik dat jullie mij navolgen. En datgene wat jullie in mij hebben, wat jullie in mij zien, dat wil ik hè, als het ware doorgeven. Je zou kunnen zeggen, hij droeg voortdurend het DNA over aan anderen en hij reproduceerde dat in de mensen waarmee hij contact had. En zo bouwde hij de kerk, die er nog steeds is. Dat is toch prachtig? Hij, de cultuur van het koninkrijk. Die is nog steeds zichtbaar. En die mag nog steeds meer zichtbaar worden. Ik denk dat we er een klein beetje van begrijpen. He, en de cultuur van het koninkrijk heeft met aanbidding te maken. Heeft met de tegenwoordigheid van God te maken. Het zijn allemaal dingen waar dat... Ja, waarvan je zou kunnen zeggen, die dat draagt als het ware de koninkrijk van God, die cultuur van het koninkrijk mee en binnen. Maar God wil, en daar sluit ik ook mee af, hij wil eigenlijk dat we allemaal gewoon openstaan. En dat we, nou ja, ik zou bijna zeggen, teachable zijn, leerbaar zijn. En dat God een open houding van ons, ja, misschien alleen een open houding van ons vraagt. Want hij wil als het ware zijn koninkrijk in ons gieten. Hij wil het in ons leggen. En ik las van de week nog een voorbeeld, dat was in een andere situatie. Maar het was iemand die had een fles en een vaas. Een wijde vaas en een smalle vaas, zeg maar. Zo'n smalle vaas met zo'n hele mooie bolle, zo'n smalle hals met een bolle buik en een hele wijde vaas. En hij zei, weet je, die hebben allebei dezelfde mogelijkheid. Kan allebei hetzelfde in. Alleen... Je zou er bijvoorbeeld een baksteen in kunnen doen. In die ene kant die steen, maar in die andere... Hij heeft wel dezelfde inhoud, maar het kan er niet door, omdat die hals zo smal is. En dat is soms, denk ik, wat voor ons ook punt kan zijn. We kunnen soms die dingen van Gods koninkrijk bijna niet ontvangen, omdat we te nauw zijn en te eng zijn in ons denken. Omdat we nog niet... Want het begint eigenlijk ook met een bereidheid van ons eigen denken. Van, wil ik dingen openzetten? Ik had net nog even een gesprekje met Florence, die was op een conferentie geweest. En ik zei meteen tegen haar, ja, sommige dingen die begrijp ik niet. En dan merk ik dat ik ga raderen in mijn hoofd. Van, ja, maar waar staat dat in de Bijbel en hoe zit dat dan? En dat ik denk, ja, maar misschien moet ik eerst beginnen om überhaupt mezelf open te stellen. Om open te zijn voor wat God wil geven. Voor wat God wil geven vanuit zijn koninkrijk. En ik denk, en we zijn geroepen om in zijn koninkrijk. Ja, om zijn koninkrijk gestalte te geven. En om datgene wat bij hem in de hemel is, om dat zichtbaar te maken, naar de aarde te brengen. Niet voor ons, niet op de allereerste plaats, zodat we er zelf nou zo... Tuurlijk worden we daardoor gezegend. Maar omdat we daar anderen mee mogen zegenen, omdat we ons uit mogen reiken, uit mogen strekken naar anderen. En ik geloof dat hij ons wil, dat God ons wil uitnodigen om ons hart te openen. En misschien zeg je wel, nou, dat heb ik al lang gedaan. Van mij laat de cultuur van het koninkrijk, natuurlijk wil ik daarin wandelen, ook helemaal goed. En misschien zeg je wel van, nou, ik weet het niet. Ik weet helemaal niet wat dat gaat brengen. Ik ben daar misschien wel een beetje argwanend over. Ik ken die cultuur helemaal nog niet zo goed. Ja, dat kan. Ik stel voor dat we samen bidden. Vader, ik dank u dat dat we burgers zijn van een rijk van de hemel. Heer, dat als wij u kennen. Heer, dat u ons... dat u ons in een nieuwe cultuur wil brengen. We zijn daar misschien al lang. Omdat we u kennen. Omdat we wedergeboren zijn in uw koninkrijk. Maar misschien zijn we ons nog niet zo heel erg bewust van het feit dat we als het ware genaturaliseerd zijn. En dat burgerschap van u hebben. Dat we dat paspoort hebben. Waarop staat... burger van het koninkrijk. Vader, en we willen uw waarden en normen zichtbaar zien. In ons eigen leven willen we dat zien functioneren. Heer, en vanuit ons eigen leven willen we dat zien functioneren. Dat dat gaat stromen naar anderen. Dat we uw waarden en normen, Heer, uw principes, hoe wij kijken, hoe wij... Als het gaat om oordelen, als het gaat om liefhebben, als het gaat om onvoorwaardelijke liefde, als het gaat om genezing, als het gaat om bevrijding. Vader, als het gaat om innerlijk herstel. Heer, er zijn zoveel, ik zou bijna zeggen, uw koninkrijk reikt alles, raakt alles aan. Uw koninkrijk raakt niet alleen ons hart aan, uw koninkrijk raakt ook ons leven aan, onze gemeente aan, onze samenleving aan. Ja, dat is wat u uiteindelijk voor ogen heeft. Heer, dat waar wij zijn, of dat nou op ons werk is, of in een ander land, op onze universiteit of op onze school, dat we daar die burger zijn van uw koninkrijk. Heer, dat u wil ons daar zegenen. U wil ons daarin vrijzetten. Vader, en ik dank u zo dat u... dat u ons ook belooft, Heer. Om met ons mee te gaan. Heer, dat als we die stappen moeten maken... Want eigenlijk doen we stappen in een vreemd land. In een land dat we nog niet zo goed kennen. Heer, maar dat u zegt, ik ga voor je uit. Wees sterk en moedig. Vader, dank u dat u met ons meegaat en dat u inderdaad voor ons uitgaat. Heer, en dat er soms dingen zijn die we misschien niet kennen of die eng zijn. Of waarvan we denken, dat ben ik helemaal niet gewend of wat dan ook. Hoort dat ook bij het koninkrijk? Ja, dat hoort ook bij het koninkrijk. Ja, moet ik dan vergeven? Ja, dat hoort ook bij het koninkrijk. Moet ik dan met die persoon praten waar ik eigenlijk heel veel moeite mee heb? Ja, dat hoort ook bij het koninkrijk. Heer, zo heeft u zoveel dingen. Heer, we mogen naar u kijken. Hoe u met mensen omging. Hoe u leefde en wat u deed. Heer, dat we boodschappers zijn van het goede nieuws. Heer, dat we mogen zien, Heer. Want dat is wat we willen zien, dat mensen veranderen. Heer, we willen zien, Heer, dat mensen u gaan leren kennen. We willen zien, Vader, dat... dat koninkrijk in veel meer levensgestalte gaat krijgen. Heer, en dat we hier op zondag bij elkaar kunnen komen om elkaar te ontmoeten, om u te aanbidden, om gevuld te worden. En dat we daarna gewoon weer door kunnen gaan met waar we zijn, op de plek waar we zijn. En dat we dan net zoveel licht geven. Heer, dat we dat licht, dat we onszelf niet ergens onder zetten, een beetje verschuilen. Maar dat we als het ware onze lamp op die berg zetten. En zeggen, mensen, zie ons schijnen, zie mij schijnen. Dit, ik wil het licht van het koninkrijk om mij heen verspreiden. Vader, ik dank u dat u ons ik vind het een geweldig avontuur, Vader. En dat we dat avontuur met u in mogen gaan. Amen.
zijn we blij. Straks God aanbeden. Woorden van Petra gehoord. Uitgedaagd, bemoedigd of noem maar op. Hebben we er zin in? Willen we graag verder? Willen we God eren, hem aanbidden? Als we naar huis gaan, neem dat met je mee. We hebben het straks het lied wat we zongen straks. Als u binnenkomt, dan verandert er iets. Als we God aanbidden, als we deze woorden gehoord hebben, als het goed is, verandert er iets in ons leven. Willen we groeien? Willen we verder? We gaan nog een lied zingen en dan sluiten we af hier. Misschien dat er een paar mensen even nog willen helpen opruimen. En dan volgende week zondag zijn we weer hier. Laat je uitdagen deze week. Door wat je gehoord hebt. Door wat we gezongen hebben. En vraag God. Heer, wat moet ik nog meer doen? Heer, waarin kan ik veranderen? Waarin kan ik groeien? Waarin moet ik nog uitgedaagd worden? Yes. Zullen we gaan staan?